nooit meer slapen. In onze gloednieuwe podcast Rewind duiken we in de dancewereld. We zoomen in op een paar cruciale dagen uit de dancegeschiedenis. En in deel 1 kijken we terug op de illegale houseparties van Multi Groove, die tot een abrupt einde kwamen na een politieinval.
Ik heb het nog niet gedacht of gezegd, maar die deur klapt in mijn bek open. Ik zie één portier, echt met een dik blauw oog, flink groot gozer, achteruit geduwd, zo helemaal mee die zaal.
Dus ik sprong uit bed, ik denk, shit, moet ik iets? Toen dacht ik, die spullen moeten weg. Dat is een naam op en er staan telefoonnummers op en ik weet niet wat ze willen.
Ja, ik sprong naar beneden en toen merkte ik dat mijn koptelefoon nog om mijn nek hing. Dus toen sprong ik weer half omhoog en trok ik die plug uit het mengpaneel en pakte ik nog heel snel toch nog die platen die op de draaitafel lagen en stopte ze even snel in mijn koffer.
Net als veel andere jongeren is Ilja Rijman begin jaren 90 totaal in de ban van house. Plek om te feesten zijn er niet veel, dus ze besluiten het zelf te doen. In loodsen, hallen en fietstunnels. Met hun illegale multigroove feesten leggen ze de bodem onder de gabbercultuur in Amsterdam. Met de politie op de hielen reizen ze van kraakpand, tot ze een vaste plek vinden aan de Elementenstraat. Ze zitten er nog steeds illegaal, maar worden door de politie gedoogd. Althans, tot 15 mei 1993. Dit is Rewind, over de dag dat de politie Multigroove oprolde.
Net in zo'n lezen dat ik dacht, oh my god, het Leidseplein. En wat gaan ze er allemaal uitvreten? Toen vertelden ze dat ze naar houseparties gingen. En toen dacht ik, in de jaren 60, 70 had je die Amerikaanse houseparties. En dan ging je met z'n gezellen, met z'n allen, met chips, met dipsausjes. Dus toen dacht ik van, nou, daar zit hij. Dus die eerste 2 jaar heb ik een beetje gemist. En dat hebben ze wijzelijk zo gelaten. Maar toen waren ze zelf nog niet aan het organiseren, geloof ik. Dat was daarvoor. En ja, toen begon hij daarmee. En ik wist dus wel van die geheime parties. Ik wist ja, vaak ook wel dat het onder een snelweg was.
We popten overal op de gekste plekken. In de stad, buiten de stad, aan de rand, fietstunnels, kraakpanden, loodsen.
Dan had ik zelf altijd iets van, oh, ik hoef niet meer te weten, weet je. Dat vind ik ook, ik hoef het ook allemaal niet te weten.
Op de dikke stenen cacao loodsen op de Oostelijke Handelskade. En alles veel is nu allemaal projectontwikkelaars met alles schitterende dure nieuwbouwwoningen. Maar dat waren vroeger gebieden waar Amsterdam gewoon ophield. Maar alleen nog één treinspoor. Weet je, als van die oude beelden in New York, die één treinspoor. En er waren een beetje prostituees die daar hun afwerkingen deden. En weet je, ook wel de nodige condooms en naden. Maar zo'n donkere, hele lange straten met gebouwen. Die denk ik, veel van die pakhuizen waren leeg. Gigantische dikke muren. En daar spotten we. Je komt aan en heb je een soort eigen. De loodsen ernaast kwamen ietsje naar voren. Waardoor je zo, zeg maar, een inhammetje hebt waar een hek voor stond. Waardoor je, zeg maar, een soort binnenplaatsje had. En daarna heb je dan een rolluik met een deur ernaast. Je gaat die deur naar binnen en dan had je van die gele tegeltjes. Maar het bedrijf is al zo lang, rijdt met vrachtwagens onze binnen, dat die tegeltjes waren ook wel afgebroken, lag een beetje schots en scheef. Dat is dan weer met cement weer een beetje vastgezet. Maar wij hadden standaard op maat zwarte doeken laten maken. Dus die helemaal rondom hingen, waardoor je het eigenlijk gewoon een zwart hol binnenliep. En weet je, het halverwege de zaal, het was één lange ruimte. En wij hebben hem in twee gemaakt door een muur van boksen. Maar dan bedoel ik ook echt een muur van boksen. Hoger dan ik ben, dus soms om 3 meter hoog zijn en 1 meter of 8 breed. En dan kon je dus links en rechts omheen lopen, waardoor je op een dansvloergedeelte kwam. En daarvoor hadden we, zeg maar, de kraampjes waar je lekker kon chillen en eten en drinken, jointje kon kopen, jas ophangen. En dan had je, zeg maar, het ravegedeelte. Elke week ook van mensen die de week ervoor er niet waren. We hadden een vaste kern die er eigenlijk altijd wel was. En ja, wat gebeurde? Er werd heel uitbundig gefeest. Dus we deden veel aan decor. Dat we weer eens een ander thema hadden. Of een andere decorstukken. Of dingen die je kon doen. Of zoals ik al zei, bijvoorbeeld een laser, live acts. Dat was party. Het was echt keihard feesten.
DJ Jeroen Vlamman, die later het brein achter de Party Animals zou worden, is een van de vaste waarden van Multigroove. Elke maand staat hij wel een keer op de flyer, samen met zijn vaste partner Abraxas.
Nou, Multigroove, weet je, mensen denken bij gabbers altijd heel erg aan, zeg maar, van speed doorgesnoven skeletten, zeg maar, die het daglicht bijna niet kunnen zien of zo. Maar In het begin viel het allemaal nog heel erg mee, zeg maar. En de muziek was ook helemaal niet zo hard in het begin. En de muziek was ook wel helemaal niet zo snel. Het was gewoon een beetje rave, een beetje oldschool. We ontwierpen de flyers. En een paar straten verderop woonde de jongen die eigenlijk de helft van alle flyers ontwierp in die tijd van alle feesten. En ook van Multigroove. En daar zaten we vaak, zeg maar, aan het eind van de maand of zo, zaten we dan met Ilja en die jongen die flyers ontwierp, die heet Richard trouwens, Richard Hessels. Maar zaten we daar bij hun thuis van een biertje te doen en een beetje te plannen van, goh, hoe zullen we de maand gaan inrichten? Hebben we wat speciaals? Hebben we een thema? Hebben we dit of dat, weet je? En was Ilja dan een beetje zijn dingen te bedenken. Wij zaten hem een beetje te helpen. En wat je vaak deed is je zorgde er gewoon voor dat elke dag van de maand, elke zaterdag van de maand, dat er gewoon een geloofwaardige line-up stond. En iedereen wist ook wel van, heel vaak dan belden we niet eens, bijvoorbeeld Dano, die werd dan, oké, Dano zetten we daar, daar en daar. Busfus zetten we daar, daar en daar. Op die dag doen we Vlammen, op die dag doen we Abraxas, en hebben we daar nog een, dan hebben we Special Act. En dan heb je op het einde van het verhaal een mooie flyer. Maar dat wil niet zeggen dat al die DJ's per se beschikbaar zijn op die dag of zo, weet je. Dus het wil dan ook wel eens gebeuren dat ik dan niet kon en dat ik tegen Dano zeg van, oh Dano, kun je even me invallen of zo. En omgekeerd. En ik denk de vaste bezoekers van de Multigroove, die maken het echt geen ene bal uit of er nou een Dano staat of een Vlamman of een Busfus, weet je, als het maar lekker gaat.
Het was sowieso speciaal dat er de eigenaar van het pand wist dat we een feest gingen geven en het gewoon aan ons verhuurde. Dat was natuurlijk al. Dat bracht wel een stukje rust. Je hoefde niet heel stiekem alles naar binnen te smokkelen en een deurtje open te breken en ongezien je spullen naar binnen te krijgen. We konden lekker, daardoor konden we ook wat meer experimenteren. Met rustig de tijd nemen om op te bouwen. Waardoor je wat meer op experimenteren met muziek en dingen. Weet je wel, de rave begon zich ook. We konden nieuwe initiatieven gaan proberen en zo daar. Maar dat het zo lang zou duren. Hij heeft het als eigenaar van die loods bij de politie gemeld. En daar zit.
Ik heb van mijn 16e tot mijn 21e heb ik, zeg maar, altijd in kraakpanden gewoond. Dus voor mij was het hele idee van kraken was niet zo vreemd. Of zo'n ruimte overnemen of wat dan ook. Ik bedoel, voor mij was het misschien eerder in die kraaktijd of zo, dat ik af en toe dat gevoel had dat je met een groep mensen zo'n ruimte overneemt. Dit was meer zoiets. Het was een beetje raar omdat je het eigenlijk niet deed. Om te produceren tegen woningnood of zo. Je deed het niet voor je eigen woningnood. Maar je deed het eigenlijk om gewoon een soort, ja, om op een illegale manier geld te verdienen of zo. Dus het was toch een beetje tweezijdig gevoel, zeg maar. Tweeledig gevoel.
Ik heb van een aantal agenten zwart onder de tafel voor 500 gulden hekken gekocht. En ja, de gemeente betaalde de jongens. Die kregen ook zwart betaald. En die betaalde de straten schoon. Weet je wel, tot 1,5 meter hoog. De graffiti's en het plassen. Zodat de buurt, die op maandag is het gewoon weer industriegebied, geen lasten van had. En we deden er ook echt alles aan. Ik had mensen op het dak staan. Waar de mensen met autootjes door het industriegebied rijden. Om gewoon te zorgen dat de overlast minimaal was. Maar ja, het was gewoon. Het was niet van alles. Tot een tandarts, tot een advocaat, maar ook criminelen. Er liep ook wel eens een heel angel rond. Maar er zat altijd eens, als je op het Leidseplein loopt, kan ik niet een avond stappen of er zijn een paar klappen gevallen en ik zie drie keer ambulances alles aanrijden. Bij ons was het nooit. En als er wat was, dan werd het meteen in de kiem gesmoord. Maar we hebben ook wel eens gehad dat bij de bar een heel angel die schot twee keer met zijn pistool in de lucht. Iedereen dook van de kant. De portier kwam eraan en zei, niet meer doen, houden, kom op, leg de pistool van je auto. En dan werd het gewoon weggelegd en ging het feest weer door. Dat was allemaal, en als er een keer wat aan de hand was, dan losten we dat ook zelf op. Als je de politie gaat bellen, ja, dan is het snel afgelopen natuurlijk. Weet je, die bent illegaal, dus dat losten we wel zelf op. Jongeren gebruiken drugs en dat gebeurde wel. Kijk, tegenwoordig heb je een bewijs van goed gedrag en zo'n veetje op. Nou, dat noemden wij toen supermarktbewakers. Maar bij ons stonden dat was, vroeger was dat nog niet. Dus vaak had een of andere boefcriminele, sterke kickbokser, die had een deur ergens, dat was zijn deur. Zo waren wij natuurlijk ook onze groep. Ja, dat waren geen lievertjes. Het waren fantastische, lieve, toffe mensen, maar het zijn geen mensen waar je makkelijk overheen loopt. Als er echt een probleem was, dan gingen ze ook dinsdag even kijken, ben je thuis? Weet je wel, nee, wat was dat nou afgelopen zaterdag?
De dag was eigenlijk heel gewoon, want het was gewoon een feest in de Elementenstraat en dat was oké. Maar Il was daarvoor wel altijd met allerlei dingen bezig. Dus op een gegeven moment, hij kwam ook regelmatig bij mij en dan kwam hij weer met een zak wasgoed en dan kwam hij weer. Dus af en toe kwam hij thuis. En of hij vertelde eens wat. En het was weer gewoon een normaal feest. Dus ik had eigenlijk helemaal niks in de gaten. Maar hij had ook bij mij wel eens administratie liggen, met name van mijn telefoon, want hij was zo chaot.
Routine werd het nooit, omdat het nogmaals elke doorweek gebruikt werd en wij het in één dag ombouwden, was het altijd wel. Maar ja, het inmiddels was het 61ste feest. En dus we hadden het al een paar keer gedaan. En ik kon gewoon lekker 's morgens om een uurtje of 12 middags komen we aan met het opbouwteam. En dan wordt het licht naar binnen gerold en het geluid naar binnen gerold. En gaan we de bar in elkaar zetten en dat soort dingen doen. En dat ging net zoals anders. Ik had lekker mijn hond mee en we waren lekker aan het rommelen daar. En het geluid werd gestapeld, sound werd gecheckt, het decor werd ingehangen. Er stond alleen een vrachtwagen voor de deur. Wat ook niet heel gek is, het is een industriegebied wat in het weekend dicht is. Er kan wel een vrachtwagen staan. En die stond precies pal naast de ingang, het pand ernaast. Met zijn achterkant naar ons toe. Ik weet toch dat ik hem gezien heb, maar ik heb daar niet geen verder aandacht aan besteed. En daar heeft dus, dat moet ik ze wel even nageven, daar heeft dus een uur of 10 lang, hebben daar dus het, weet ik veel lang, misschien wel 24 uur, hebben dus die arrestatieteam heeft in die vrachtwagen gezeten. Om 10 uur gingen we open. Zoals normaal, dus dan komt echt alle personeel binnen. De bar en de portiers. En ik zal nooit vergeten, ik loop binnen op de dansvloer, waar ze muziek gaat aan. En Karel, een van onze portiers die er altijd is, altijd van het begin bij is, die komt naar mij toe en die geeft mij zijn telefoon. Dat waren toen nog flinke bakbeesten. En die zei, Il, pak jij even die deur. En ik hoor buiten, hoor ik gerommel. En ik denk, hey, vechtpartij buiten, of wat is dat? En dat was zeer zeldzaam op multi. Dus ik denk, en als er iets gebeurt, dan whatever, dan voelde ik dat wel in mijn maag en slaat de sfeer om. Dus ik denk, wat is dit nou? Zeg, hey, vol hem aan. Ik heb het nog niet gedacht of gezegd. En die deur klapt in mijn bek open. En ik zie één portier, echt met een dik blauw oog, flinke groot gozer, hoor. Achteruit geduwd, zo helemaal mee die zaal in. En echt iedereen werd overrompeld. Er kwamen een paar beulen van een arrestatieteam, een soort antiterroristenteam met kogelvrij vesten, van die hoge boven de schouders, baretten, schaar op hun kop, machinegeweren, weet je, van die lasers erop kwamen zo. Maar ik had zo'n, het was een dubbele deur, dus mijn deur die ik in mijn hand had, er zat een raampje in, dus ik zat achter het, tussen het hek en die deur in, door een raampje te kijken, zag ik alles en iedereen aan me voorbij rennen. Dus ik zag het hele team naar binnen stormen.
En wij stonden dus te draaien, we stonden te openen. En er was nog niet zo heel veel volk binnen. Misschien net 60 of 80 mensen binnen of zo. Van de eerste mensen die vroeg willen komen. En op een gegeven moment komt een soort stoere man komt er binnen lopen met laarzen en overal pak aan. En die richtte ineens een machinegeweer op me. En ik nam het echt totaal niet serieus. Ik dacht echt van, god, wat leuk, dat is de act van deze week, is politieagenten of zo. En die hebben een soort pistooltje of zo. En op een gegeven moment zag ik er meer binnenkomen. En ik keek en ik zag dus zo'n stipje op mijn borst van zo'n infraroodstraaltje, zo'n laserstraaltje. Dus ik sprong naar beneden en toen merkte ik dat mijn koptelefoon nog om mijn nek hing. Dus toen sprong ik weer half omhoog en trok ik die plug uit het mengpaneel en pakte ik nog heel snel toch nog die platen die op de draaitafel lagen en stopte ze even snel in mijn koffer.
Ik hoorde iemand zich verzetten, een vriend van mijn Charles die verzette zich en die kreeg behoorlijk wat klappen. Dat was precies, ik stond met hem mijn rug tegen een hek aan de andere kant van het hek. Maar dat ging bloedsnel. Zo verschrikkelijk bloedsnel. En op een gegeven moment goed, diet je de muziek uit en handen omhoog. En iedereen zijn handen omhoog van de lichtknop af, weet je. En ging weer toe donker. Doe het licht aan, ja. Handen weer naar beneden om het licht aan te doen en handen weer omhoog. Ja, toen gingen we zo allemaal met achterin bij de heren. We hadden een achter het toilet, dat noemden we een VIP-room, maar zo VIP was het niet. Dus er stonden een paar bankjes. Maar daar zaten s'avonds wel de eigen organisatie en wat DJ's en ook wel wat zwaardere jongens, zeg maar. Die zaten altijd dadelijk in de backstage, of noemen we dat, we noemen het dus VIP. En de politie had dus gedacht dat daar zouden de heftige gangsters zitten. Maar we waren net open. En als we net open zijn, zit daar het creatieve team. Er zitten andere mensen die het decor bouwen. De creëbeas, de lievertjes, de hippies. En die werden aangepakt alsof ze Klaas Bruinsma waren. Want het was zak over een hoofd, verstompen erin. En dat was wel heftig. En dat duurde een paar minuten. Het was doodstil. Ik ben nog even heel even achter die deur blijven staan. Ik denk, wat moet ik hier? Ik steek mijn kop erachter vandaan. Ik kom nog wel ietsje naar binnen lopen. En ik zag al die agenten met voeten op de klant of op de personeel. Met gun erop. En er waren al die beulen. Nou, ik stak mijn kop erop en de doker erheen op me. Dat was echt heel snel. Dat is echt Amerikaanse voetbal. Boom, leger jij! ei, dus tegen de vlakte. Toen vroegen ze hem, ben je klant? Of ben je klant of organisatie? Ik denk, klant. En toen zei hij, oké, nou doe maar rustig aan, niks aan de hand. En ik wil nog opkijken, zo een beetje naar me aankijken. Toen ging hij met zijn voet op mijn kop staan. Toen zei hij, gezicht naar de grond, Ik kreeg handboeien om en lag daar. En dan hoor je dus alles om je heen, hoor je check, safe, check. Weet ik veel wat ze zeggen, iets van, hè, van omdat dat alles doorgelopen is. En dan, toen kwamen de normale agenten in burger binnen. Of sorry, in politieuniformen, gewoon uniformen binnen. En met wat recherche en alles en zo. En die wisselden de posities af van het arrestatieteam. Dus die verlieten de boel nadat het onder controle was. En ik had een vrouwelijke agent bij me staan. En die vraagt ook nog een keer bij de organisatie. Ik zei niks. En toen vroeg ze mijn naam. Dus ik hoorde iedereen, hoe heet je? Nou, er werd de naam opgeschreven. Dus ik zeg van, ik ben Ilja Rijman. En toen hoorde ik, we hebben hem. De organisatie, we hebben hem. Dus dat doken er meteen nog een paar op me. En mensen moesten blijven liggen, hoor. Mensen werden langs mij afgevoerd, want ik lag vlak bij de uitgang. Dus ik zag van voeten en mensen langs mij afgevoerd worden. En spullen, inmiddels werden er grote lampen werden overal in aangezet. Ik herinnerde me ineens dat ik van, shit, ik heb een pakje cocaïne in mijn zak. En ik met mijn handboeien heb ik me helemaal lenig als king nog met mijn vinger het weglopen. Dat lukte natuurlijk niet echt. Maar net een half metertje naast me kunnen gooien. Waarom weet ik eigenlijk niet. Slaat nergens op. Maar zoiets schiet je dan ineens in je hoofd of zo. En daar, werd ik op een gegeven moment opgetild. En kreeg ik een sticker op mijn rug. En deze moet naar het hoofdbureau. Dit is organisatie. En toen liep ik naar buiten. En daar zag ik echt vol die lamp op het gebouw staan. Ik zag grote televisiecamera's in mijn gezicht. Dus op het moment dat die deur naar me lopen, zeg ik, kunt u mij hiervoor beschermen? En toen heeft ze zeg maar een jas of iets, een zak met je spulletjes en alles, voor mijn gezicht gehouden, zodat ik een beetje uit het zicht blijf. En toen werden we richting een busje geladen. Veel mensen werden samen in een busje gedaan. Ik had de luxe om alleen te mogen reizen. En toen werd ik naar het hoofdbureau van de politie gebracht.
Ja, toen ik helemaal in het busje zat, toen heb ik tegen die agenten gezegd van, luister, ik heb mijn platen zitten in twee kratten. Ik was DJ vanavond. En mijn platenkratten staan nog binnen, maar het is ontzettend waardevol. En het was ook wel zo, want in zo'n krat gaan misschien zo'n 60 of 80 platen. Heel veel van die vinyl was in die tijd, er waren er misschien 500 van geperst. Wij woonden toen, in die tijd in 1988, 89 woonden we in New York. Heel veel van die platen hebben we daar gewoon gekocht. Die waren in Nederland überhaupt niet eens te krijgen of zo. Dus we waren ontzettend gehaaid op dat we onze platen terug mochten krijgen. En tot mijn grote verbazing mocht ik inderdaad het arrestantenbusje uit. Mocht terug de hal inlopen, mocht mijn platen ophalen. En die gingen mee in het arrestantenbusje naar het hoofdbureau van politie aan de Engelsgracht.
Ze hebben 22 plekken, geloof ik, als ik me niet vergis, 22 plekken invallen gedaan. Waaronder bij mijn moeder.
Ik lag in bed en het was denk ik een uur of 12:30 of zo. En toen ging de telefoon en toen belde mijn zoon Miekes. En die zei van, mam, er is een inval bij Multi. En ze doen volgens mij meer invallen. Ik dacht, hey, inval bij Multi, dan krijg je gelijk weer de zenuw. Ja, god, wat doen we dat even nou toch weer? Is het toch weer van alles en mis, weet ik veel. Ik wist wel natuurlijk van dat er drugs was, maar hij heeft mij altijd zo uitgelegd van, ik heb het niet, maar het wordt daar wel af en toe verkocht. En daar kan je niet zoveel aan doen. Dat was voor mij wel een heel nieuw ding, weet je. Die partydrugs dat kende ik uit mijn tijd helemaal niet. Nou, dus ik dacht, dat ging als een razende, want ik dacht in minutenwerk geweest. Ik lag in bed. Ik had niks aan. Dus ik sprong uit bed. Ik denk, shit, moet ik iets? Toen dacht ik, die spullen moeten weg. Want er staan namen op en er staan telefoonnummers op en ik weet niet wat ze willen. Dus toen heb ik met mijn stomme kop heb ik het in het aanrecht gegooid en het in de fik gestoken. Nou, dat stinkt als de neten natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk helemaal niet verwacht dat ze bij mij zouden komen. Maar op de een of andere manier dacht ik, het moet weg. En ik was nog aan het bij elkaar aan het vegen. En toen werd ik keihard op de deur gebonst, politie. En er waren schijnwerpers op de daken en weet ik veel wat. En echt met 4, 5 man tegelijk kwamen ze binnen. Eerst riep ik van, ik heb niks aan, ik wil mij even iets aantrekken. Nou, dat mocht dan 1 seconde, binnen een minuut. En begonnen ze weer te bonken dat ik op moest schieten. Nou, mijn man die stond boven die trap helemaal slaapdronken. Er lagen nog 2 kinderen in bed. En we kwamen naar beneden en ze kwamen binnen. En toen zei ze, ja, een huiszoeking op verdenking van het in bezit hebben van drugs en wapens. Ik zei, meneer, ik weet niet eens hoe een klappertjespistool eruit ziet. Die mochten ze van mij nooit vroeger. Ik was echt helemaal voorbij. En er was ook nog het kloterige ervan. Dat de rechtercommissaris komt dan mee. Heet die zo, zo'n man? Die kwam mee, want die moet dan die binnenlaten. En uiteindelijk kwam hij ook weer om te kijken wat ze dan meenamen. En dat was dus een ouder van een kind uit mijn klas. Dus nou, ik dacht echt... Nou, we konden volgens mij allebei wel door de grond zakken. We hebben allebei net gedaan alsof we het helemaal niet door hadden. En nou, die man ging gelukkig weer weg. Ja, en toen gingen ze dus het hele huis overhoop halen en... Ja, mijn man die was ook nog niet eens, die kon niet wakker worden of zo. Die was zo aangeslagen. Die zat daar, zit je in je ochtendjas. En als ik naar de wc moest, ging de politie mee. Mocht ik niet alleen. En dan gingen ze voor de wc dus dan wachten. Nou ja, even normaal. En er was er één en die zei, ik ruik een brandlucht. En ik zei, ja, god, ik ruik het ook. Ja, dag. En... Ja, mevrouw, er is hier iets verbrand. Ik zei, ja, ik zie het. Zijn er nog meer mensen in huis? Ik zei, nee, alleen de kinderen, maar die slapen. Ja, dan heeft u iets in de fik gestoken. Zou ik niet. Nou, dan moet er iemand geweest zijn. Ik zei, geen idee. Kan het zijn dat uw zoon hier geweest is? Ik zou het niet weten. Ik zeg, het overvalt me allemaal. Mevrouw, er is gewoon iets verbrand. En het is nog warm, dus ik kan bijna niet voorstellen dat u dat niet weet. Dus ja, nou ja, dat kan dat u zich dat niet voor kunt stellen. Nou, toen ging hij in de prullenbak graaien. En toen kwam natuurlijk allemaal van die bruine, verbrande dingen. Hij zegt, hier, dat werd kwaad. Ik zei, ja, nou, ik weet het niet. En ik heb zelf vroeger, mijn ouders zaten in de politiek en in de linkse politiek. En had je wel eens dat er stillen kwamen en die wilden administraties hebben. Er is ook altijd heel gedoe over. Dus ik heb altijd uit mijn jeugd ook zo'n alertheid meegekregen van... De overheid hoef je geen informatie te geven. Die zoeken ze zelf wel als ze dat nodig hebben. Zo, weet je wel. Dus ik had zoiets van, ik weet het niet. Misschien is die aantal, ik weet niet wat ze zoeken.
Goedenavond. 9 vuurwapens, verdovende middelen en 70 arrestanten. Dat was het resultaat van een politieinval gisteravond bij een houseparty in Multigroove aan de Elementenstraat in het westelijk havengebied. De inval werd gedaan omdat Multigroove geen vergunningen had en omdat de politie vermoedde dat er ecstasy en andere drugs werden verkocht.
De politie zocht vuurwapens, drugs, prostitutie onder dwang en ecstasy laboratorium. En kijk, je moet ook een beetje voorstellen, er heerste een soort angst, paniek. Weet je, als ik de documentaires terugkrijg van de Beatles en de Rolling Stones. Het heel, autoriteiten en ouders allemaal niet. De kinderen werden ineens waanzin. Die gingen allemaal hele gekke dingen doen en schreeuwen en haar laten groeien. En er werd huis gerookt. En dat was gewoon een soort totale paniek. En dat was hier ook een beetje. Weet je, de muziek werd steeds harder. Echt, de gabber kwam eraan, weet je wel. Mensen die tot 10 uur 's ochtends in een spiegelrepo doorgaan en een nieuwe soort drugs. En dus daar is toch een beetje een soort cowboy. Kijk hoe ze die onderzoek. Ze hebben naar huis werken natuurlijk niet helemaal goed gedaan. Want er is geen ecstasy-laboratorium, ze hebben niet gevonden. Joop van de Ende had een opslag naast de Elementenstraat. Daar kon je vanuit binnendoor wel heen. En daar lagen wapens die gebruikt werden voor bijvoorbeeld goede tijden of slechte tijden. Weet je, voor show en televisie. En daar liep de politie helemaal trots mee te pronken. Van, hé, hey, kijk eens even, machine geweren. Maar dat was voor de televisie. En er zijn wel wapens gevonden bij portiers thuis. En er zal best wel een portier gewapend zijn dat er eentje een wapen bij zich had. Dat zou best kunnen. Dus daar zijn wel wapens gevonden. Maar bijna allemaal bij mensen thuis of van Joop van Ende.
In totaal komt Ilja 6 weken vast te zitten. Waarvan de eerste dagen in complete afzondering.
Toen ik eenmaal in de echte gevangenis terecht kwam, na 10 dagen... gaf dat een enorm statusverhogend. Er werd allemaal bij toe onthaald. Mensen op de ramen, s'nachts, multi! Blijkbaar zaten er ook wel multi-klanten. Dat was dus volop op de weten geweest. Dus ja, dat deed me wel goed. Dat was wel leuk. En ik ging natuurlijk wel denken, oh mijn god, waar kunnen ze me allemaal voor pakken? Maar dat hebben ze allemaal gevonden. Wat gaan ze allemaal... helemaal boter op ons hoofd hebben. Dat heb ik net al verteld. Ja, dit zijn houseparties. Er wordt drugs gebruikt. Ze hebben een wapen bij me gevonden. Ik wist donders goed dat we alles op z'n Russisch gingen. We waren geen bedrijf. Dus... Maar 6 jaar leek mij erg veel. Dus ik heb het gewoon gelaten of meegekomen.
En toen werd ik opgebeld. Ja, uw zoon heeft wat spullen nodig. Mag ik hem dan zien? Nee, dat mocht niet. Maar ik mocht de spullen wel afleveren. had dan nog stiekem iets geprobeerd. Ja, dat ben ik dan ook wel weer. Weet je, dan denk ik dat het misschien van zijn moeder. Dat ik dan toch een boek had waar ik een paar bladzijden had uitgesneden. En dan toch iets erin had gestopt van een briefje of zo. Weet je wel. Ja, dacht ik, kan het ook weer niet laten. Dan denk ik, oh god. Nou ja, maar dat heeft hij dus uiteindelijk nooit gekregen. Want toen de volgende dag moest ik weer komen. Ik weet even niet meer hoe dat precies ging. Maar ik moest ook iets komen brengen. En toen zeiden ze, nou wacht maar even, want hij komt eraan. Ik denk, hè? Nou, en even later, ja hoor, dan kwam hij vrolijk. Hi mom. Het was hij van, in alle beperkingen nog, een dag of twee daarvoor was hij zo, stond hij op straat. Alsof er niks aan de hand was. Ja, toen ben ik daarna nog wel heel lang bang geweest. Dat ik dacht, ja, dit krijgt enorme gevolgen natuurlijk. Want dit gaan ze natuurlijk... Achteraf hoorde je dat ze er een jaar mee bezig zijn geweest. Ze willen niet met lege handen uit de strijd komen natuurlijk. Dus daar ben ik best wel zenuwachtig over geweest.
Toen kreeg ik op een gegeven moment een uitnodiging van ze. Nee, goed, laat me maar heen gaan. En toen zeiden ze daar letterlijk tegen me van... weet je, als jij nu gewoon klant gaat worden... gewoon normaal gaat ondernemen, bedrijf opricht... je belastingaangiftes doet, belasting betaalt... dan zul je van de rest nooit meer wat horen. Maar dat vind ik wel van iets wat zo uit het niets ontstaat, weet je wel. Ik weet als ik nu een startbaar begin, ja, ik mijn vergunning moet regelen. En zo uit het niets ontstaat, zomaar. Ja, dat ze toch hebben gezegd van, goed, hier is de streep, vanaf nu regelen. Daar moet ik wel zeggen dat ik dat heel respect voor. Je hebt voor een elementenstraat en na elementenstraat. Net als dat je voor Jezus en voor Christus en na Christus hebt. Dat, ja, vanaf dat moment werd het gewoon... georganiseerder, of hoe noemen we dat, officiëler. Het Pietje Bel tijdperk, waarin er een kleine groep in Amsterdam bezig was met feestjes neerzetten. Onder de gedoogbeleid of gekraakt, of weet je wel, op die manier, dat was gewoon over. Je hoeft hier niet meer te flikken. Als er ergens nog een illegaal feest was, deed de politie echt alles aan. Dat was gewoon, we hebben recht als voorbeeld gesteld, jongens, nu is het over.
Je luisterde naar de eerste aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dancegeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atze de Vrieze, Ralf Hermen Huiskamp en Tom Hofland. Voice-over, Anne Moraal. Speciale dank ook aan Arne van Terphoven, schrijver van het boek Multigroove. In de volgende aflevering van Rewind gaan we met 6000 gabbers in een bus mee naar Antwerpen. En oh ja, voor de liefhebbers van beeld, er komt ook een tv-programma. 30 jaar dance. In 3 afleveringen langs alle belangrijke momenten in de geschiedenis van de house. Te zien op NPO 3 vanaf zaterdag 20 oktober.